Leren en ontwikkelen. Het zit in het DNA van Werkplein. De participatiewet. Daar gaan we het over hebben. Maar draagt dit dan bij aan leren en ontwikkelen? Jazeker. Ik was aanwezig bij een workshop over de wijzigingen van de participatiewet. Mij werd gevraagd daar een audioverslag van te maken. Waarom? Zodat ook onze andere collega's deze waardevolle input nog eens na kunnen luisteren.
De bijstandswet is in die zin uniek in de wetgeving, omdat die echt altijd praat over het individu. En het laatste wat je als burger wil, is dat er een overheid is die jou als een nummer ziet.
Ja, het is puzzelen in de tijd van de baas. En wat ik wel heel mooi vind, dat inderdaad burger of inwoner, of in ieder geval dat een thema is, eindelijk.
We zitten nu in een 180 graden draai. En dat vraagt heel veel van uitvoerders.
Ik vond het heel mooi dat jij ergens tijdens de presentatie met die uitspraak heb je me wel geraakt. Ik lees hem even voor. Durf jij klant van jezelf te zijn? Ik denk, ja, als dat nou het vertrekpunt is van de dienstverlening die wij met elkaar doen, dan zit het wel goed, denk ik.
Durven wij die klant van onszelf te zijn? Klaar voor de nabeschouwing? Nou, als podcastmaker en als leek mocht ik bij een geweldig evenement aanwezig zijn en echt aanschouwen. Ik heb onwijs veel bewondering voor jullie kennis. En het gaat dus over die participatiewet. En een aantal wijzigingen komen eraan. Die gaan met name over die menselijke maat en die vereenvoudiging, als ik het goed vertel. Maar ik wil eerst heel even weten, wie heb ik aan tafel?
Ik ben Margot en ik ben diagnosemedewerker, zo heet dat. Klantmanager inkomen heet het vroeger.
Ja.
En ik voer die participatiewet uit aan de rechtmatigheidskant, zeg maar het inkomensstukje.
Oké.
Okay. Mijn naam is Tjalling Smit. Ik werk als bezwaarmedewerker en beroep. En dat doe ik in het noorden van het land. Maar ik ben daarnaast ook programmamanager van SAM, waar ik me met bezighoud met de wetswijzigingen zoals die nu gedaan worden.
En dat gaat met name over het uitvoerend personeel.
Ja. SAM is echt een beroepsvereniging voor uitvoerders in het sociaal domein, waarin we vooral heel veel nadruk wensen te leggen dat de politiek vergeet dat de uitvoerder uiteindelijk het werk moet doen.
Ja, mooi. Tegenover mij.
Ja, ik ben J.R. Geriatis, ontwikkelaar bij het Werkplein.
Oké. Okay. Nou, laten we eens even beginnen met de vraag van, en dan begin ik bij Tjalling, wat zijn nu die grootste wijzigingen? Waar hebben we het eigenlijk over?
Als we het heel plat slaan, en ik moet het heel kort vertellen, dat is niet mijn sterkste punt, maar dan hebben we het er echt over dat het allemaal wat menselijker moet en dat we een omkering moeten maken van het wantrouwen, dat we veel meer moeten gaan werken in vertrouwen. Met andere woorden, we wantrouwen de burger niet. We gaan ervan uit dat iedere burger een goede intentie heeft en daar gaan we op schakelen. Dat is best wel een grote verandering, want wij zijn opgevoed de afgelopen 10 jaar dat burgers niet te veranderen zijn. Dat kan je heel makkelijk in een wet regelen. Je praat over een mentaliteitsverandering. Dus het is niet zo dat we het morgen in één keer allemaal anders gaan doen.
Jij zei zo mooi, bijstand gaat over vandaag en over zorgvuldigheid. Wat bedoel je daarmee?
Bijstand is altijd geënt op de omstandigheden waarin iemand verkeert. En niet over hoe het morgen is of hoe het overmorgen is of hoe het in het verleden was. Het gaat altijd op het moment dat hij vandaag niet in zijn kosten kan voorzien. Met andere woorden, hij heeft geen geld genoeg om eten te kopen dan wel zijn huur te betalen. Dat is de kern van bijstand. Dat is ook de bedoeling van de bijstand. Dat is ook waarom bijstand geen inkomen is, maar een voorziening. Uiteindelijk geef je iemand wel geld, maar wel met het doel om zijn kosten te kunnen te betalen. En waarom moet je zorgvuldig zijn? Omdat het verschrikkelijk ingewikkeld is om vast te stellen wat de noodzaak is. Met andere woorden, als iemand een heel brood nodig heeft, dan moet je ook een heel brood geven. Maar als iemand al een half brood heeft en heeft een heel brood nodig, moet je toch uitzoeken waar die helft vandaan zou moeten komen. En de bijstandswet is in die zin uniek in de wetgeving, omdat die echt altijd praat over het individu. En het laatste wat je als burger wil, is dat er een overheid is die jou als een nummer ziet.
Ja, mooi.
Daar zit met name de grootste wijziging.
Oké, mooi gezegd. Margot, jij zat hier ook bij. Mm-hmm. Wat is jou het meest opgevallen?
Nou ja, ik ben altijd helemaal overrompeld. En dan denk ik, oh ja, ik zit al meteen te schakelen van hoe ga ik dat nou in de praktijk eigenlijk doen. Want inderdaad, zorgvuldigheid. Je wilt het ook allemaal gewoon kunnen verantwoorden wat je doet. En er gaat meteen mijn gedachten gaan alle kanten op van, oké, hoe zou ik dit uit kunnen leggen? Of hoe kan ik dat, kan ik zo besluiten nemen? Dus ik was een beetje zo van, ik weet niet, in de war. Maar nou, ik word er wel heel erg van geïnspireerd. Ik vind het wel leuk, want het is echt ontzettend leuk om te doen. Ja. Het is puzzelen in de tijd van de baas. En dat is serieus. En wat ik wel heel mooi vind, dat inderdaad burger of inwoner, of in ieder geval dat een thema is, eindelijk. Ja, ja. Kijk naar de omstandigheden van die mensen in plaats van, oké, dit is hoe het moet. Succes.
Ja, want
vind ik heel moeilijk.
Ja, en wat betekent het voor jouw werk?
In welk opzicht bedoel jij?
Nou, wat er vandaag allemaal gezegd is over de wijzigingen.
Nou, sommige dingen maken het inderdaad al een stuk makkelijker. Net als die vermogensvaststelling. En dingen worden gewoon makkelijker geregeld. Challing die geeft er dan weer zijn visie op. En dan denk ik, ja, dan heb je ook alweer een punt. Misschien is het helemaal niet zo handig. Maar dat geeft stof tot nadenken. Dus er zijn wel mogelijkheden om het... Dus dingen makkelijker af te handelen. En we hebben het heel druk, dus dat vind ik ook wel fijn.
Mm-hmm. Dus er komt wat efficiency.
Laten we het hopen, ja. Maar vooral dat het voor die inwoner, dat we beter naar die inwoner gaan kijken. Ik kan er niet meer mee eens zijn. Ja,
ja en de wet is dan een kader. Hoe zien we eigenlijk het samenspel? Ik hoorde jou ook zeggen, de emotie en de ratio moeten in evenwicht zijn, Tjallin. En wat is nou... belangrijker? Dat is eigenlijk een vraag die ik heb. Is dat nou de wet? En dat zit toch veel meer op regelgeving en, sorry dat ik het zeg, maar ook een stukje wantrouwen? Of gaat het veel meer over gezond verstand en een goed onderbuikgevoel creëren? En hebben we überhaupt al nog wetgeving nodig?
Mooie vraag.
Nou, dat is inderdaad een mooie vraag. Maar dat is denk ik het vakmanschap wat wij vragen van onze medewerkers. En dat maakt het ook verschrikkelijk moeilijk. Laat ik het duiden met een voorbeeld. Ik deed vroeger thuisbezoeken. Dan ging de klant thuis bezoeken om aanvragen in te dienen. Dat waren dan vaak zorgaanvragen. En op een gegeven moment stuitte ik bij een klant erop. En die kreeg een herseninfarct terwijl ik nog buiten stond. Dat deed natuurlijk iets met mijn emotie. Uiteindelijk ambulance gebeld. Mevrouw is gered. In vrije tijd toch nog even met kerst haar bezocht. Maar ik merkte na een afloop van tijd wel... dat ik elke aanvraag die zij indiende, ging toekennen. En niet meer op basis van wet- en regelgeving, maar puur vanuit mijn emotie. En terecht, want het is natuurlijk best wel een belevenis die je daar gedaan hebt. Maar dan ben je dus niet meer in evenwicht. En juist dat evenwicht zoeken, en dat zit eigenlijk ook in het evenwicht algemeen belang en individueel belang. Ja, dat zijn echt zware wegingen. Realiseer je wel dat op het moment dat je iemand een uitkering weigert, met een gegronde reden, omdat de wetgever dat van je vraagt. Dat heeft wel bepaalde consequenties. En dat doet wat met je. Het zal niet goed zijn als je als uitvoerder daar zit en dat doet niks met je.
Ja, ik vind dat wel een hele mooie. Dat is ook wel iets wat ik heb opgepikt hier uit deze middag. Zo van, sommige dingen moeten gewoon eigenlijk, hè, of zijn gewoon zoals ze zijn. En dan moet je zeker rekening houden met de persoonlijke situatie. Maar als het niet kan, dan kan dat niet. Want ik herken die struggles soms wel. Dat ik denk, dit is zo... intrieste situatie. Maar goed, het is wat het is. En dat vind ik soms lastig. Daar worstel ik wel eens mee inderdaad. Dus ik vond het wel verhelderend dat Challing dat al benoemde. Van ja, soms is het gewoon zo. Je voert hier een wet uit eigenlijk.
Ja.
Nee, en ik vond het dan wel tof. Sorry dat ik je onderbreek. Maar ik vond het echt wel gaaf om te horen dat Challing daaraan toevoegt. Van je hebt recht op je eigen mening. Zeker in het politieke debat. Laat je daar ook vooral in horen. Dat is eigenlijk een beetje de oproep die je al een paar keer hebt laten passeren. Maar je bent ook wel gehouden om de wet uit te voeren. Want we zijn uiteindelijk wel gewoon ambtenaren die hebben gezworen om daar uitvoering aan te geven. Hoeft dus niet altijd zo te betekenen dat je daar ook altijd mee eens bent.
Ja, ja, ja.
En dat je stem heel erg belangrijk is daarin.
Ja, die vond ik ook een mooie. En het is heel fijn ook dat je hem aanhaakt of aanhaalt. Durven te zeggen wat we vinden is ook belangrijk in het vakmanschap, toch? Dan kijk ik even naar jou. Het is niet altijd makkelijk.
Nee, zeker, zeker. Kijk, op dagelijkse basis ben ik natuurlijk een stuk minder bezig met die rechtmatigheidskant. En dus vind ik het belangrijk dat er dus meer ruimte komt voor die eigen beoordelingsvrijheid. Dat we zelf kunnen kijken, wat is in dit geval met die inwoner ontzettend belangrijk? Want ik zit daar samen mee aan tafel. En als die wet mij beperkt om een bepaalde kant op te gaan met die inwoner, ja, dan is dat voor de inwoner niet van toegevoegd waarde.
Mm-hmm. En Margot, durf te zeggen wat we vinden. Als je even naar jezelf kijkt, hoe sta je daar zelf in? Durf je altijd te gaan staan voor wat je ten diepste voelt?
Ja,
Ja?
Ja. Maar dus die oproep, die Tjalling ook, ik kijk weer naar jou, want je hebt mooie dingen gezegd vanmiddag. Die oproep inderdaad om dat dus te melden op een hoger niveau te tillen. Want ik kan vinden wat ik wil. Dat kan ik bij de beleidsmakers aangeven. Of, die zitten dichterbij. Die kan ik werkelijk spreken. Maar wat betreft die participatiewet, ik weet niet eens hoe dat ik dat moet doen. Ga ik een brief schrijven naar de minister of wat doe ik? Dus ik vind dat wel belangrijk. Dus ik zou dat wel durven, ja. Als mm-hmm. ik daar echt helemaal van overtuigd ben. Van nou, dit. Ik vind dat het zo beter kan, bijvoorbeeld.
Nou, om daarop in te haken. Denk ik dat het ook wel heel goed is. Om heel kort even stil te staan bij wat Sam doet. En want dit is dus precies wat Sam doet binnen Nederland. Die bundelt dus al die uitvoerende professionals binnen het publiek sociaal domein. Om deze geluiden te laten horen. En op die manier ook weer een plaatje af te geven richting Den Haag.
Ja, dus juist. Charlotte, is het eigenlijk belangrijker dat wij als uitvoerend personeel veel meer die stem geven, omdat wij het contact hebben met die burger.
Ja.
Wij voelen wat er gebeurt.
En niet alleen de stem, want laten horen, dat is mooi. Hè? Dat hebben we de afgelopen jaar echt wel gedaan aan tafels bij het ministerie. Dat we echt wel laten horen, hé, maar dit is de praktijk. En die staat haaks op de wetgeving zoals die nu moet worden uitgevoerd. Maar dat gaat niet zonder dat je daarin gaat investeren. We hebben de afgelopen 10 jaar onze uitvoering enorm verwaarloosd. En eigenlijk gezegd van, joh, dit is een regel en doe het zo en kijk vooral niet verder. We zitten nu in een 180 graden draai. En dat vraagt heel veel van uitvoerders. En ik snap wel dat uitvoerders af en toe denken, ja, ik ga mijn mond houden, want het gaat toch niet veranderen. Tegen die groep zou ik vooral willen zeggen, doe dat niet langer. Want hoe meer stemmen, hoe meer geluid, hoe beter het uiteindelijk gaat worden. Daar ben ik wel van overtuigd. En ik moet toch wat complimenten geven, ook aan Den Haag. Want toen wij onze intrede deden, werden we gehoord. En ik zie langzamerhand wel dat er ook geluisterd wordt. Dat nog niet bij de politiek geland is, dat is een andere discussie. Maar bij het ministerie mm-hmm. staat men open om vanuit de praktijk dingen om te zetten.
Een mooi resultaat wel, ja.
Ik vond het heel mooi dat jij ergens tijdens de presentatie met die uitspraak heb je me wel geraakt. Ik lees hem even voor. Durf jij klant van jezelf te zijn? Zei. Ik denk, ja, als dat nou het vertrekpunt is van de dienstverlening die wij met elkaar doen, dan zit het wel goed, denk ik.
Ja, ik vind dat sowieso een basisprincipe. Behandel dan anders als je zelf ook behandeld zou willen worden. Toch?
Ja.
Er mag geen verschil zijn in hoe je naar elkaar kijkt, denk ik. Nee.
En dat vraagt ook wat aan de andere kant. Hè? Want dit durf je klant van jezelf te zijn, neemt natuurlijk ook met zich mee dat je op een gegeven moment wel ook heel helder en duidelijk bent in het aangeven van je grenzen. Hè? Dus durf te zeggen wat je denkt en wat je voelt en wat je ervaart. Beperk zich niet alleen richting de politiek, maar ook in je spreekkamer. Dan kom ik toch maar weer even met een voorbeeld. Ik heb ooit een klant gehad, een beer van een kerel, 2 meter hoog, 2 meter breed. En die zat daar met een zonnebril op. Ik vond het echt bagger. Ik was echt gewoon bang. Ik denk, ja, als ik iets verkeerd zeg, dan slaat hij me dwars door die muur heen.
Mm.
En ik zat maar te worstelen en te strukkelen. Ik denk, ja, hoe krijg ik nou contact? En uiteindelijk denk ik, ja, weet je, ik ga gewoon mijn gevoel maar eens aangeven. Dus ik heb tegen die man gezegd, joh, kan je zonnebril of doen? Ik ben hartstikke bang voor je. En dan merk je dat ontwapent.
Ja, ja,
hij deed zijn zonnebrilje af. Hij zegt, joh, dat was helemaal niet met de bedoeling. En vanaf dat moment kan je dus ook lezen en schrijven met die klant.
Ja, ja.
En dat vertaalt zich ook in vertrouwen. Dat vertaalt ook dat die dingen gaat delen met je. Met andere woorden, het komt ook nog eens een keer je inlichtingenplicht ten goede.
Ja. Ja. Vraagt dat gewoon weer om een stukje mens zijn? Dat we weer contact mogen maken van mens tot mens in plaats van inwoner, medewerker. En ik vond het ook zo mooi wat je zei, Tjalling, van het gaat om wetgeving valt of staat met echt contact maken.
Helemaal mee eens.
Ja, mijn ervaring leert dat.
Ja.
Zowel als bezwaar medewerker beroep. Maar zeker vanuit de uitvoering die ik 20 jaar heb mogen doen.
Ja.
Ik denk dat je werk sowieso veel makkelijker maakt. Kijk, toekennen is leuk, hè? Mm-hmm. Want dan everybody's happy. Maar er zijn ook aanvragen die afgewezen moeten worden. En om een legitieme reden. En ik denk als jij gewoon heel erg goed in contact bent met die inwoner. En je gaat het gesprek over aan. En je legt uit waarom. En denk mee in mogelijkheden wat er misschien anders wel mogelijk is. Ik heb daar nog geen problemen mee ervaren in ieder geval. Mm-hmm. Werkt echt.
Het is in ieder geval heel erg goed om te zien dat de mogelijkheden en omstandigheden van de inwoner een veel grotere rol gaan krijgen binnen de vernieuwde participatiewet, of in ieder geval de toevoegingen.
Ja, dat is prachtig om te zien. En ja,
nou, waar... mag ik nog even reageren op haar?
Zeker.
Want ik vind het mooi dat er gezegd wordt, hè, dat met die afwijzingen. Wat wel van belang is, is dat het ook van je wordt gevraagd. Hè? Wij wijzen niet af omdat wij vinden dat er geen recht is. Nee, dit is de weging tussen het individuele belang en het algemene belang. Algemene wet bestuursrecht. Die weging moet je maken. Mm-hmm. En als de algemene opvatting is dat we met z'n allen vinden, vanuit de politiek, waar mensen op gestemd hebben. Wie ben ik dan om die stem en dat geluid vanuit de wetgever die democratisch is gekozen, wie ben ik dan om daartegen in te gaan? Dat kan, mits daar echt een individuele omstandigheid aan de grondslag ligt. En dat is ook het mooie van de participatiewet. Dat is de enige wet die deze mogelijkheid biedt.
Ja.
Maar dat maakt hem wel per definitie complex. En ik ga het toch maar weer podcast zeggen. Bijstand is altijd complex.
Ja.
En we kunnen vereenvoudigen in wetgeving wat we willen, maar de materie blijft ten alle tijde complex.
Ja, en jij gaf ook aan, het vraagt om een stukje investering in het personeel. Wat voor investeringen zijn nodig?
Ten eerste op kennisniveau, want het kennisniveau is echt schrikbarend naar beneden gegaan de afgelopen jaren. Je hebt het alleen maar over de voorliggende voorziening. Dat is ook wat de wetgever in de hand werkt, hè, met het vrijlaten van giften. Eigenlijk zie je daar dat de problematiek van een te laag inkomen op gemeentes wordt afgeschoven. Plus ook in je gesprekken. Hè, en wat doet dat met je? Intervisie, geef daar ruimte voor. Bespreek je gevoelens. We moeten af van de periode, en ik heb dat meegemaakt, dat je helemaal verrot werd gescholden, dat je nog net niet werd bedreigd met een mes, maar je werd wel weer geacht om na 2 minuten de volgende klant te woord te staan.
Ja.
Dat doet wat met je.
Ja.
Weet je, een afwijzing, ik denk als je echt klantmanager bent, nou dat zeg ik verkeerd, want dat doe ik de rest tekort, maar het moet wat met je gevoel doen. Het moet iets voor je betekenen dat je iemand afwijst.
Ja, tuurlijk.
He, dus... En dat zal in de ene situatie wat makkelijker zijn dan de andere. Dat valt ook met de reden van afwijzing. Heeft hij voldoende geld? Heeft hij voldoende geld? Dan is het makkelijk. Maar als dat een reden is dat er niet voldoende geld is en je moet afwijzen, ja, dan ben je nog niet klaar.
Mm-hmm.
Dan is het probleem niet weg.
En Jay, wat zie jij hier al? Wat doen we al?
Ten aanzien van...
Van dat... die kennis over het opbouwen van kennis. Nou ja, maar ook die intervisie.
Dingen als dit. Hè? De bijeenkomsten plannen waardoor we mee worden genomen in de actualiteiten. Intervisie inderdaad is één ding. En ik denk ook dat er echt ook wel in toenemende mate steeds meer nadruk zal liggen op het inzetten van de juiste gesprekstechnieken en flexibiliteit in hoe ontlok ik nou de juiste informatie bij de inwoners, dat ik echt weet wat die persoon op dit moment nodig heeft. Mm-hmm.
Heb jij nog iets nodig, Margot, in dit stuk, als om jouw werk goed te kunnen doen?
Ja, tijd. Ja, dat klinkt heel flauw, maar dat is echt zo. De werkdruk is hoog, er zijn veel aanvragen. Het is allemaal complex. Jij zei net al, het is een complexe... bijstand is complex, maar de bijzondere omstandigheden van inwoners zijn nog complexer dan ze misschien een jaar geleden waren. Dat vergt inderdaad ook weer die zorgvuldigheid en dat kost inderdaad tijd. En dat is heel lastig als er nog een stapel werk ligt. Dus ja, daar zijn we mee bezig. Maar daar maak ik me wel echt oprecht zorgen over, ja.
Oké, daar ligt een uitdaging.
Ja.
Dus enerzijds zit er wel efficiëntie in het nieuwe voorstel. Maar aan de andere kant blijft het natuurlijk een spanningsveld tussen tijd en
ja,
en
ik
dat
denk
stuk.
Dat de efficiëntieslag niet zomaar gemaakt is.
Het blijft altijd iets wat in ontwikkeling is ook.
Ja. Ja. Laatste vraag en dan gaan we naar de afronding. Ik hoorde de woorden activisme en lef. Durven te zeggen wat we vinden, we hebben het erover gehad. Het gaat niet of gelijk of ongelijk. Maar welke oproep doen we aan onze luisteraars als het over dit thema gaat? Dan begin ik bij jou, Margot.
Kijk naar mij. Mag ik er even over nadenken?
Zeker.
Kijk even naar de overkant.
Ja, voor de burger vind ik dat wat lastig. Ik wil hem echt beperken tot de uitvoering.
Ja, laten we ons daartoe richten.
Maar dat betekent dat we echt gaan roepen wat we vinden. Ja, dat we niet slaafs, want dat merk ik nu ook weer. En ik zie ook wel een bepaalde onverschilligheid in de landen bij de uitvoerders. Maar dat we echt blijven staan voor waar we willen staan. Namelijk dat we mensen moeten helpen, en met de nadruk op moeten. Die niet meer over voldoende middelen beschikken om in de noodzakenkosten van het bestaan te voorzien.
Dus ja.
Het is gewoon een grondwettelijk recht. Ik blijf het maar benadrukken. Daar ligt de opdracht vanuit Den Haag, maar ook zeker vanuit de uitvoering.
We worden ondersteund door het
klokkengeluiden. De klokken gaan weer
mooi
luiden.
Het is ook in het moment,
ja,
het gebeurt. Jay, wat komt bij jou op?
Ja, ik zou zeggen, neem niet alles klakkeloos over. Stel kritische vragen en laat je stem horen. Praat met elkaar, praat met leidinggevenden, praat met experts.
En dat mag duidelijk liefdevol en zacht zijn. Zeker. Dat hoeft niet meteen met een gestrekt been erin. Hè?
Zeker, zeker.
Dat is ook vaak wat we eraan koppelen. Mago?
Nou, ik denk dan ook inderdaad, nou ik jullie zo heb gehoord, denk ook even goed voor jezelf na. Wat vind ik hiervan? Als je dan tot een bepaald beeld komt, deel dat met de anderen dan. Bespreek het met elkaar, haal kennis op, deel kennis. En als het nodig is, escaleer dat naar boven of naar Sam.
Ja. Pak die ruimte. Ja. Kom maar in beweging.
Mag ik daar nog één ding aanvullen?
Laatste.
Want ik ga toch nog even refereren aan de presentatie die onlangs is gegeven. Respect is daarin een heel belangrijk ding. En we hadden best wel even een pittige discussie. Maar ik heb nooit het respect voor degene verloren die discussie met mij aanging. Mm-hmm. Ik heb daar altijd een mens gezien met een volwaardige afweging dat een andere was dan de mijne. Maar ook dat valt uiteindelijk met respect voor elkaar.
Ja, en ik voel die authenticiteit. Want ik voelde hoe jij dat teruggaf. Vond ik super mooi. En die raakte mij. Dus dank je wel ook voor die terugkoppeling en hoe je dat deed.
Ja, dank je wel.
Dat raakt mij.
Mooi gedaan. Ja, klopt.
Mooi. Nou, dank je wel. En ik vind, we hebben een fantastisch mooie 20 minuten opgenomen. Dus
super.
Dank je wel.
Alsjeblieft. Nee, ook.
Ja, die participatiewet. Ik kreeg alleen nog maar meer bewondering voor deze mensen. Waarom? Omdat ik de schakeling voel constant tussen die emotie en de ratio. Want de bijstand die gaat over vandaag en zorgvuldigheid. En durven te zeggen wat we vinden. Want het gaat niet over gelijk of ongelijk. Het gaat over een warm contact, echte verbinding en vakmanschap. Verbinden vanuit mens zijn, vanuit respect. Want wetgeving valt of staat met echt contact. Meer menselijkheid en van wantrouwen naar vertrouwen. Deze podcast is powered by Ripple Media House.